tech... Team High-Tech Crime, zo heet het, van de Nationale Recherche is een onderzoek begonnen naar de daders die gisteren de website van het Openbaar Ministerie en ook de politie hebben platgelegd. Beide organisaties waren urenlang onbereikbaar na cyberaanvallen uitgevoerd door aanhangers van de klokkenluiderwebsite WikiLeaks. De afgelopen week zijn wereldwijd websites van bedrijven en organisaties die WikiLeaks zouden tegenwerken, die zijn platgelegd. Hebben we hier te maken met de eerste schermutselingen van een cyberoorlog waarbij onverlaten de samenleving proberen te ontwrichten, is een vraag die vaak gesteld wordt. Of wordt hier heel manhaftig en uit idealistische motieven het vrije internet verdedigd? Maar liefst drie gasten zijn aangeschoven op zoek naar een antwoord. Emeritus hoogleraar bestuurskunde Hans van de Heuvel, hoogleraar informatica Frank van Harmelen en Marcus Wagenaar, die net zijn studie internet en webtechnologie met succes heeft afgerond. Welkom alle drie. Marcus, mag ik even met jou beginnen? Want om een of andere reden wordt verondersteld dat de aanvallen allemaal vanaf een jongere generatie komen. Klopt dat?
Ja, dat wordt wel verondersteld.
Ja.
Of dat klopt, dat is eigenlijk onbekend. Het is wel bekend dat de groep, hij wordt anonymous genoemd, dus anoniem eigenlijk. Dat daar zeker wel ook heel veel jongere mensen tussen zitten. De jongen die in Nederland is opgepakt was ook bijvoorbeeld 16 jaar oud. Maar het is ook heel waarschijnlijk dat daar ook oudere mensen in zitten. Maar over het algemeen wordt wel aangenomen dat het merendeel van de mensen die daarin zitten toch een wat jongere leeftijd hebben.
Is zo'n cyberaanval makkelijk te organiseren?
Hij is in ieder geval makkelijk uit te voeren. Organiseren is nog een beetje anders, want je hebt wel heel veel mensen nodig.
Hoe gaat het?
Ze ontmoeten elkaar eigenlijk online. Bijvoorbeeld op forums waar ze met elkaar praten, plaatjes uitwisselen. Lol trappen, om het maar zo te zeggen. Ze gebruiken een heel ouderwetse chatnetwerk, dat heet IRC. Daar hebben ze dus chatrooms waar ze met z'n allen overleggen van, nou hé, jongens, we gaan nu met z'n allen deze site aanvallen of we gaan nu met z'n allen dit doen. En je kan daar ook gewoon zelf, als je weet hoe dat moet, kan je daarop inloggen en dan kan je hun gesprekken gewoon zien
en hoe val je zo'n site dan aan?
Sorry?
Nou, je zegt, dan zeggen ze, nou, we gaan die site aanvallen. En hoe val je zo'n site dan aan?
Nou, ze hebben eigenlijk zelf de community, dus de gebruikers hebben zelf daarvoor een programma ontwikkeld waarmee het heel eenvoudig wordt gemaakt om die sites aan te vallen. Het is eigenlijk gewoon, net als alle programma's, je kan het gewoon installeren, een paar klikken met de muis en je kan meedoen. Het is eigenlijk heel simpel. Iedereen kan thuis meedoen.
Hoogleraar informatica Frank van Harmelen. Hebben we het hier over criminaliteit of gaat het echt werkelijk om een principiële strijd voor het vrije internet?
Nee, dat hangt er natuurlijk vanaf wie je vraagt. Dus ik hoorde net de Amerikaanse politie tekeer gaan op het nieuws dat dit een aanval is tegen de Amerikaanse overheid en dat als terrorisme beschouwd moet worden. Als je die jongens zelf vraagt, dan gaat het inderdaad om het verdedigen van de vrijheid op internet. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook niet niks wat de Amerikaanse overheid gedaan heeft. Hè. Dus ze waren niet erg in hun zelfs met het lekken van die WikiLeaks-kabels, die ze overigens zelf enorm hebben laten slingeren. Want de Amerikanen hebben zelf niet op zitten letten. Er waren zogenaamde geheime diplomatieke berichten, waar dan achteraf blijkt dat er 2 miljoen mensen toegang hadden tot die berichten.
Bizar. Ja.
En iemand heeft gewoon op een USB-stickje over een aantal weken die dingen zitten downloaden. Dus dan heb je gewoon niet op zitten letten. En vervolgens zijn de Amerikanen, die zijn echt armpje gaan drukken. En die hebben druk uitgeoefend op Mastercard, op Visa, op PayPal, op Amazon, om hun diensten aan WikiLeaks te staken.
Maar is het simpel samen te vatten als de bestaande instituties, dus politiek en machthebbers, versus de vrije internet, jongens?
Nou, ik denk dat je een heel eind in de buurt komt. Natuurlijk is het een one-liner, zoals je het nu zegt, maar het komt heel aardig in de buurt.
Mm-hmm. Ja. Het heeft ook gevolgen voor de manier waarop politici kunnen functioneren, waarop diplomatieke diensten, waarop regeringen kunnen functioneren. We hebben hier in de studio dus ook emeritus hoogleraar bestuurskunde Hans van de Heuvel. Hoe ziet u het? Is dit criminaliteit of is het inderdaad de strijd voor een vrij internet?
Nee, geen criminaliteit. Dat is iets te snel geconcludeerd. Het is meer dan qua jongenspel. Maar dit is ook onvermijdelijk en onherroepelijk. Dit zat er aan te komen, natuurlijk, met al die techniek en de mogelijkheden. Kijk, er zijn twee dingen. Je moet het heel goed beveiligen. Het is wel verontrustend, hè, dat men probeert de informatie, de databanken van het OM te kraken en van de politie. Dat zijn dan misschien qua jongens, maar dat kan natuurlijk. En die staan ook op scherp, criminelen. En daar zitten natuurlijk ook grote financiële belangen achter. Als zich dat gaat organiseren, en die hebben heel veel know-how in huis. Die weten ook hoe je moet sleutelen en hoe je aan de knoppen moet draaien. Dus je moet een nieuwe awareness hebben. Hè? Je moet heel wakker zijn om je systeem tot in de puntjes te beveiligen. Bij heel veel organisaties. Dat is in ieder geval een boodschap. Daar waren we nog niet helemaal van overtuigd. En in de tweede plaats, het gebeurt. Hè? Dus je moet uitkijken.
Dus het is wel goed om een onderscheid te maken tussen inbreken en wat er nu gebeurt. Dus wat deze jongens doen. Die
is platleggen, dat is iets anders. Hè?
Dus er wordt niet ingebroken, er wordt niks gestolen. Er wordt ook niet iets kapot gemaakt. Die sites die worden een tijd platgelegd. En zodra die aanval ophoudt...
Is dat strafbaar?
Er is een wet in Nederland die dat verbiedt. En er staat een jaar gevangenisstraf op, of €16.000 boete, geloof ik. Mm-hmm. Dus dat is strafbaar, maar er gaat niks stuk. Het is anders dan inbreken of gegevens ontvreemden. Dat is wel een belangrijk verschil.
Is het nog aardig om eventjes te luisteren naar die een van die hackers? Ik heb een fragmentje van.
Companies like this are playing a cruel game with the public and will make them lose. They will lose the game every single time.
Ja, het komt erop neer dat die hackers zeggen, en dat klinkt ook fors, en dat klinkt eigenlijk in al die kanalen door als je ze op gaat zoeken.
They will lose the game.
Precies. Ze beschouwen het als, tenminste in ieder geval, de uitingen naar buiten toe. Zeggen, luister, dit is echt de grote klap. We zullen de instituties op hun grondvesten doen rillen en duidelijk maken dat wat zij in achterkamertjes doet, wij dat niet meer tolereren. Dat is de boodschap toch?
En wat erachter zit is een soort opgekropte boosheid over een hele hoop een beetje uiteenlopende dingen die wel een gezamenlijke noemer hebben. En dat gaat al zo ver terug als het delen van muziek op internet. Dus de strijd tussen de mensen die muziek willen delen en de gevestigde muziekindustrie. De muziekpiraterij. Maar ook de strijd tegen de overheid die nodig vindt om internetverkeer af te luisteren. Dus zoiets als briefgeheim op internet, dat is veel slechter geregeld dan het in de klassieke post is. Dus dat zijn allemaal zaken die jij nu allemaal optellen en die boosheid voeden waaruit deze acties ontstaan.
Ja. Meneer Van Duivel, het wordt ook gezien als misschien een voorbode van het werkelijk aanpakken van de instituties. Kortom, mensen vrezen voor een soort van anarchie waarin de controle dus ontbreekt, omdat iedereen zijn mening niet alleen kan geven, ook kan doordrukken en aan anderen op kan leggen.
Nou, zover zal het niet komen, maar kijk, het is wel een waarschuwing. En het wordt allemaal wel geredresseerd. Hè. Het zal allemaal wel gekanaliseerd worden. En door regels en door maatregelen natuurlijk. Maar wat mij wel bezighoudt is dat men zich heel goed moet realiseren welke gegevens men allemaal verzamelt. Hè. Want tot nu toe was dat eigenlijk geen punt van discussie. En slikten wij als voluwisten überhaupt een hele hoop niet als samenleving. En nu komen we erachter dat er ontzettend veel opgeslagen ligt over ons. En waarvan we niks weten en dat we eigenlijk best mogen weten. Dus het is eigenlijk een soort bevrijding van de samenleving, een emancipatie van de samenleving. En die is nog lang niet afgelopen. Daar zullen we nog heel veel grote stappen in zetten. Je ziet ook dat wij worden beziggehouden met allemaal non-informatie. Bijvoorbeeld, als je nou ziet de Joint Strike Fighter, we horen ineens 1/14 miljard duurder. Nou, dan denk je, dat is wel erg veel.
Hè? Ach ja, maar bedoel, daar leggen ze
maar,
ook een...
Maar door dit soort acties, dan kan gewoon dwingend dadelijk worden opgelegd, dan weten we door een druk op de knop, weten we waar dat bedrag uit bestaat.
U vindt het dus eigenlijk een fantastische ontwikkeling?
Ik vind het een grote verworvenheid. We moeten even door deze ontzettend moeilijke periode, dat het,
waarom is het moeilijk?
Zo schokkend, nou, het gebeurt met grote schokken en met grote bedreigingen natuurlijk, want het is niet de bedoeling dat ze nou het hele geheime informatie van de politie, van de nationale opsporingsdiensten allemaal op internet zetten. Maar dat komt wel op zijn pootjes terecht. Daar moeten we niet te spastisch over doen. En trouwens, kijk, toen het nog ver weg zat in Azië en in Rusland en in Afrikaanse landen en Latijns-Amerika, toen maakten de Verenigde Staten zich niet druk. En toen het ineens dichterbij kwam, toen het over hun geheime gevangenis ging, en toen, toen die Irakezen, toen we dat allemaal zagen op de televisie, hoe die zonder meer werden neergemaaid, zonder enig pardon ook, ja, toen gingen ze achter hun oor krabben. En
Frank van Harmelen wil even reageren, geloof ik.
Ja, ik... Kijk, als techneut zie ik dat, wil ik daar toch wel een kanttekening bij plaatsen. Het zijn nu, je kan zeggen, dit is een sympathieke beweging. Ja? Maar als deze sympathieke beweging, die bestaat uit de losjes georganiseerde jongeren zonder enige organisatie of kapitaal, als die het lukt om dit soort dingen te doen, het internet is kwetsbaar genoeg om dit voor hun mogelijk te maken, dan is het ook mogelijk voor allerlei minder sympathieke bewegingen om dit te doen.
Ja, en niet alleen dat waarschijnlijk. Ja. Het is natuurlijk ook mogelijk op dezelfde manier totale desinformatie de wereld in te sturen. Of is dat een gevaar dat helemaal niet dreigt?
Nou, dus de aanvallen waar het nu om gaat, daar wordt geen informatie mee verspreid. Hè. Dus die aanvallen waar het nu om gaat, waarmee justitie platgelegd is, of waarmee Mastercard is platgelegd, daar worden alleen maar services mee, diensten mee verstoord. Maar dat is natuurlijk erg genoeg. Bij Mastercard hebben de Anonymous beweging besloten om alleen maar het publiek gezicht van Mastercard plat te leggen en niet het echte betalingsverkeer. Maar dat is maar één stap weg. En dan, dat kan ook door minder sympathieke bewegingen gebeuren.
Maar wat ik bedoel is dat de vraag natuurlijk uiteindelijk op gaat doemen, is WikiLeaks dan wel te vertrouwen? Is dat niet een mantelorganisatie van wie dan ook? Ik bedoel, ik geef het maar als een model aan, maar je weet niet waar het vandaan komt. De controle
ontbreekt. Wat WikiLeaks daar zelf op zou geven is, WikiLeaks zelf is de voorstander van volledige transparantie. Een democratie functioneert beter als alles inzichtelijk is. Dat geldt ook voor WikiLeaks zelf. Dus daar ben ik niet zo bezorgd over. Ik ben veel bezorgder over het aanvallen van allerlei veel kritischere infrastructuur waarvoor we ook van het internet afhankelijk zijn.
Maar vindt u dat, meneer Van den Heuvel, dat de democratie beter functioneert als alles openbaar is?
Nou, dat kan best nog.
Want er zijn mensen die daar absoluut niet mee eens zijn.
Nee, natuurlijk niet. Maar de geschiedenis bewijst dat we alleen maar beter zijn geworden van meer openheid als het gaat over het bestuur. Kijk, je moet inderdaad onderscheid maken tussen documenten openbaar maken. Daar gaat het mij om. Dat is mijn ding. Maar niet dat hacken. Dat kan grote gevaren hebben. En daar moet een systeem tegen beveiligd worden. En dat lijkt me heel erg moeilijk. Maar daar heb ik geen verstand van. Maar het gaat mij om het openbaar maken. En je ziet dat web is inderdaad niet gecontroleerd. Dus daar moeten we zo. Dat leren we ook wel om daar omzichtig mee om te gaan. En er komen natuurlijk ook tegenbewegingen in die informatievoorziening die foute informatie wel weer recht trekken. Ja, dat is niet te vermijden. Dit soort loop, daar moeten we nou eenmaal doorheen. En daar moeten we ook als samenleving, als burger en als politicus rekening mee houden. Maar wij als samenleving willen gewoon controle over de macht. En ook controle over internationale macht. Want en die mag best en die kan nog best heel veel groter. Het is niet van, het is goed genoeg zo. De geschiedenis bewijst dat het altijd beter kan. En trouwens, ik moet toch even zeggen, ik heb wel hartelijk moeten lachen om dat enorme roddelcircuit dat wij overeind houden met onze diplomatieke dienst. Hè, de goede afdelingen, ja, niet te nagesproken.
Waar denkt u dat ze het ander over hebben bij een draaiorgel en een pak haring en een oude jenever ergens in een snikheet Singapore, terwijl ze kerstmis zitten te vieren?
Ja, u slaat spijker op zijn kop. Maar dat is ook zo.
Marcus, kan jij ons even binnenleiden toch in die wereld? Is het een strijd tegen de instituties of is het ook wel een beetje lol trappen en eens even kijken?
Nou, het is eigenlijk denk ik een combinatie. Mensen hebben sowieso verschillende motieven. Maar om even verder te gaan op wat net werd gezegd.
Meneer Van den Heuvel.
Ja, dat is, het is heel opvallend om te zien dat techneuten, die zijn altijd opgegroeid in een context en bezig geweest met dingen waarin openheid heel hoog in het vaandel stond. Iedereen deelt altijd zijn code. Dus als er programma's worden geschreven, laat je door andere mensen ernaar kijken.
Nou, Microsoft
laat je de
fouten eruit.
Nee, Microsoft niet. Maar binnen de echte hackerswereld is dat een heel belangrijk concept. Juist die openheid. En dat zie je ook weer terug in de hele afgelopen 10 jaar. Met eerst het bestanden delen. Hè, van muziek moet openbaar zijn. Films moet openbaar zijn. Iedereen moet alles kunnen downloaden. En dit is eigenlijk de climax van waar die schoen eigenlijk wringt. Aan de ene kant heb je de oude instituties die alles voor zichzelf willen houden, of binnen een bedrijfsstructuur of binnen een overheidsstructuur. En de nieuwe technologische generatie zegt, ja, wacht eens even, wij hebben de middelen om gewoon alles met één druk op de knop met elkaar te delen. En daar willen wij gewoon gebruik van maken.
The revenge of the nerds.
Ja, nou ja, als je het zo wil noemen.
Oh,
ja. Ja, nee, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Kijk, die mogelijkheden zijn er. En het is... informatie wil vrij zijn, zeggen hackers wel eens. Dus wat is er mooier dan dingen met elkaar te delen? En of dat nou diplomatieke informatie is of muziek. Heel veel mensen denken gewoon dat openheid gewoon eigenlijk de beste optie is in heel veel gevallen.
Ja, maar de discussie ontstaat dan natuurlijk automatisch van wie is dan die muziek en wie moet het uiteindelijk betalen dat het gemaakt wordt. En als je het allemaal maar gratis weggeeft, dat is een discussie die al natuurlijk 15 jaar op internet loopt en ook nergens eigenlijk beslist is. Want uiteindelijk de systemen om toch op een legale manier mogelijk te maken om ervoor te betalen, weliswaar minder grote bedragen dan de maatschappij ervoor vragen, is zo langzamerhand gek genoeg een geaccepteerd principe. Ja. En dan staat dat dus weer haaks op.
Nou ja, daar zie je denk ik wel een beetje een mengvorm ontstaan. Bijvoorbeeld dat mensen op YouTube eerst een artiest bekijken of beluisteren en dan denken van, goh, ik wil toch naar een concert gaan, of ik wil toch op mijn iPod ernaar kunnen luisteren en ik koop het liedje legaal. Maar ik denk toch, als je echt ook binnen het hackerswereldje kijkt, waar we het nu over hebben, dat er toch heel sterk nog die ideologische gedachte is van informatie moet vrij zijn, dingen moeten openbaar zijn. En dat is ook de hoek waarvanuit nu waar de meeste woede en de meeste intensiteit zit qua gevoel van mensen die echt dingen willen dat dingen anders gaan.
Ja, wel, maar goed, wat voor ideologie is dat? Dat dingen alleen maar vrijgegeven moeten worden? Ik bedoel, er zit uiteindelijk ook niet zo gek veel achter dan verder. Nee, dus als dat het enige
is. En dat is wel aan het schuiven. Hè? Dus ik denk dat Peter gelijk heeft. Dat hij zegt van, er is niemand, of er zijn steeds minder mensen die geloven in de volledige, alle artistieke uitingen moeten maar gratis beschikbaar zijn, want een muzikant moet ook leven. En daar de muziekindustrie, al tegenstribbelend, begint daar langzamerhand werkbare oplossingen voor te vinden. Ik denk dat meneer Van Heuvel gelijk heeft, dat de overheid is nu aan de beurt. De overheid leeft nog volstrekt in, nou ja, laat ik maar even, de 19e eeuw. Ik hoorde gisteren onze minister-president, die werd gevraagd, zijn de Nederlandse overheidswebsites, hebben die ook dit risico? Nee, zei hij, we hebben er nog eens naar gekeken.
Terwijl op de dag zelf bewezen is dat het onzin is.
Hij zei letterlijk, we hebben nog eens gekeken naar de websites van de ministeries en daar wordt goed op gelet, dat is allemaal in goede handen. Nou ja, dat is een gaat u maar rustig slapen een boodschap van de ergste soort.
Marcus, hoe lang duurt het om het te organiseren dat die plat zijn?
Nou, dat kan binnen 5 minuten geregeld
zijn. Ik wou net zeggen. Gaat u door, meneer Van Hamelen.
Dus daar blij uit zo'n opmerking. Of hij weet niet beter, of hij zegt dit bewust om de burger maar even in slaap te sussen. Daar blijkt wel uit dat in de overheid is dat die strijd tussen openheid en delen, daar zit de overheid nog heel erg in de ouderwetse hoek.
Maar dat is natuurlijk een kwestie ook van maar daar moeten ze ook op inspelen, psychisch. En zo'n hele organisatie moet dat hanteerbaar maken. En ik denk dat nu alleen maar door de technologie, hè, want er zit geen groot masterplan achter. Het is een ontwikkeling die ons overkomt, hè, die door de techneuten wel is uitgevonden. Maar zoiets ontrolt zich eigenlijk. Is het eenmaal aan de gang, dan is het een niet meer tegen te houden proces. En al die diensten in de samenleving, politie en justitie, maar ook vooral de buitenlandse diensten, internationale wereldorde, die moet daarop inspelen. En ja, dat is niet 1, 2, 3 geregeld.
Maar dat is helder. Als dus een strijd om de macht is en niemand krijgt die macht, uiteindelijk, dat is ongeveer de definitie van anarchie. Is dat serieus een probleem waar op het ogenblik de vragen over gesteld
zeker,
worden?
Maar niet de ouderwetse anarchie, het is georganiseerde anarchie. En daar moeten we allemaal onze plaats in vinden. Dat is ook nodig, want een soort orde moet er altijd zijn. Een samenleving kan alleen maar overleven, en dat is ook ons eigen zelfbehoud, door toch een zekere orde niet alleen te accepteren, maar daarin je ook te gedragen. En ja, dat is mooi gezegd, maar zoiets krijgt vanzelf ook wel zijn plaats.
Dus is de angst van bestuurders voor wat er op het moment gebeurt wel een reële angst?
Jawel, om het te kunnen managen, dat wel. Dat is een angst om van hoe pakken we dit aan? En die mogen ze van mij hebben. Maar ze moeten niet een angst hebben voor openbaarheid. Want die is onherroepelijk en die komt. En dat is toch wat ik straks al zei. Dat is een verworvenheid waar we zinvol mee om moeten gaan. Hè? Dat is de emancipatie van de samenleving. Want als je toch ziet hoe er gerommeld wordt, vooral ook in de wereldpolitiek, hè, ook in Nederland, dat is toch wel soms zeer verontrustend.
We moeten gewoon weer een brief schrijven en die laten we bezorgen.
Oh ja, hoezo?
Ja, dan wordt het niet openbaar wat erin staat.
Oh ja.
De oplossing voor de overheid komt niet uit de technologie. Dus mensen die roepen, we moeten onze websites beter beveiligen... en dan hebben we hier geen last meer van. Die mensen leven echt in een droomwereld. Het is inherent aan de architectuur, aan de opzet van het internet. We zullen met deze openheid en deze kwetsbaarheid moeten leven.
Dus uit welke hoek moet die... oplossing tussen aanhalingstekens.
Je moet het
dan
omarmen. Ja, je moet het omarmen. Ik bedoel, JSF werd net al genoemd. Ik bedoel, ik bedenk maar even wat. Maak het hele dossier van de JSF op internet inzichtelijk. En laat mensen er maar naar kijken. En laat mensen meedenken misschien zelfs.
Maar dat is niet alleen, ja zeker, dat is niet alleen verstandig. Maar het is ook een eis van democratie. Als je zoveel geld aan de samenleving vraagt. Eventjes, hè, het is niet een begroting die van tevoren. Hè, nee, er komt even 1/14 miljard bij. Dus het is maar een voorbeeld. Hè. Het geldt ook voor de Noord-Zuidlijn, de Betuwelijn, alle. Hè. Als je dat eist van de samenleving, hè, dus we moeten het ophoesten. Ja, inderdaad, dan moet je dat transparant maken. Dan moet je je legitimeren. Dan moet je de argumenten geven en precies aangeven. Daar zijn die Amerikanen helemaal niet aan gewend. En de Nederlandse overheid is in NATO-verband moeten we daar ook niet over praten. Wij moeten gewoon zeggen, dat doen we hier, dat regelen wij hier anders.
Tot slot betekent dat uiteindelijk dat waarschijnlijk door wat er nu gebeurd is... de wereld echt ingrijpend veranderd is, of is dat niet zo?
Ongetwijfeld, daar ben ik zonder meer van overtuigd. Niet van vandaag op morgen, maar dat dit een nieuwe era inluidt, zoals bij de industriële revolutie, bij de elektriciteit, de stoomlocomotief. Ja, dit zijn ingrijpende gebeurtenissen waar ook een hele nieuwe generatie op een eigen manier op gaat inspelen. Dat werd ook al gezegd. De oude politici en de mensen die de conservatieven om het die hebben moeite om en die zullen het allemaal afwijzen.
Bent u daarmee eens, meneer Van Hamelen?
Ik denk dat dit is een stap in iets wat al 10 jaar bezig is. Dus dat internet, 20 jaar is dat groot geworden. Dit is echt een volgende stap in dat, wat mij betreft, onafwendbare proces.
Hmm. Zie ik jij stiekem op plannetjes te broeden met wat vrienden om de volgende grote klapper uit te delen? Of is toch het risico van een gevangenisstraf kennelijk van 1 jaar, maar dat gaat zomaar verhoogd worden natuurlijk als het zo doorgaat?
Nee, ik verdien wel mijn boterham met internet, maar wel op een eerlijke manier. Okay. Als het even kan. Ja.
Okay. Hartelijk dank. U hoorde 3 gasten. Emeritus hoogleraar bestuurskunde Hans van de Heuvel. Hoogleraar informatica Frank van Harmelen. En Marcus Wagenaar, die net zijn studie internet en webtechnologie heeft afgerond.
En we hadden het natuurlijk over de maatschappelijke gevolgen van de aanvallen op de sites van onder meer het Openbaar Ministerie en de politie. En het sleutelwoord was WikiLeaks. En